Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. 25 vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde van 25. Wij lezen Psalm 32, Psalm 32 en daarna zingen we uit Psalm 86 het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat daar verder volgt, en daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de 12 artikelen. Psalm 32 is de schriftlezing. We zingen daarna Psalm 86, vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
Een onderwijzing van David. En welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, Sela. En mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijn zonde. Sela, hierom zal u een ieder heilig aanbidden in vindingstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil met een breidel men toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, en zingt vrolijk. Alle gij oprechte van hart. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u opnieuw vinden in de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 1, het hoofdstuk dat we vanochtend hebben gelezen. Vanochtend lazen wij de versen 5 tot en met 7, met name de laatste woorden van vers 7. Dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En Johannes gaat dan verder met de gedachte dan in de versen 8 tot en met 10. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Laten we samen de Heer gaan bidden en vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige, almachtige, alziende en alomtegenwoordige God. Als dienaar van de gemeente kom ik voor uw heilig aangezicht met de gemeente die u aan onze zorgen hebt toebetrouwd. En heren, als we dan zo in gedachten de gemeente langsgaan en gezamenlijk, gemeenschappelijk uw heilig aangezicht zoeken, dan zijn er zoveel soorten gebeden tot u op te zenden. Vanuit alle toestanden en omstandigheden van de gemeenteleden, hier in de kerk en ook thuis. En dan weet ik dat er mensen zijn, een man hier in de kerk die zo vastzit aan de dingen van de tijd, die wel in de kerk zit, maar die met zijn gedachten al lang alweer bezig is met andere dingen. Met het bedrijf, met het werk, met de zorgvuldigheden van het leven. En die wel godsdienstig is in bepaald opzicht, maar die totaal vreemd is van het geestelijke leven dat uw woord ons voorhoudt en aanbiedt. En elders in de kerk, daar zie ik een vrouw zitten die zo in de zonde leeft, die de zonde niet wil loslaten, die wel weet dat het niet goed gaat en die wel weet dat er een eeuwigheid aan komt, maar de genietingen der zonde die trekken zo en de wereld kan ons zo in beslag nemen. En nog weer elders, daar zit een man die zijn verleden terugkrijgt. Die loopt met de schuld van het verleden, maar die er geen weg mee weet. Die bestookt wordt door de Satan en moedeloos gemaakt wordt door de boze. Een vrouw die zo moedeloos is, wel haast aan het einde van het leven gekomen is, thuis in haar kamer zit en voor wie het allemaal niet is, heel haar leven in de kerk gezeten. Een gezin opgevoed bij uw woord. En nu het einde van de reis nadert, nu zit ze daar alleen, zonder hoop en zonder God. Zoveel mensen, Heer, in de kerk die niet kunnen bidden. En uw dienaar kan het ook niet. Maar u ziet ons hier in de kerk. U kent ons, u doorgrondt ons hart en u weet wat er in ons omgaat. U weet ons zitten, u weet ons opstaan. Doorgrond ons leven. En als we nu ons weer onder de prediking zetten, heren, met zoveel onbekeerde mensen. Mensen die wel beter weten, mensen die ook wel naar de kerk gekomen zijn omdat ze gevoelen dat het nodig is, dat er een verandering optreedt, maar die dat zelf niet kunnen bewerken. En nu gaat het over de belijdenis van zonde. En dat kunnen we van nature ook al niet. Ja, we kunnen natuurlijk wel instemmen met uw woord, verstandelijk en met een stukje historisch geloof de dingen naspreken. Maar zoals we straks gaan zingen, ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En niet alleen maar dat belijden, maar dat dan ook laten van de zonde. En wat zit het daar bij sommigen ook op vast? Niet willen loslaten. Niet willen breken. Niet willen belijden. En dan lezen we van uw knecht David die ook in die toestand zat. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. En er zijn er ook heren die daar ook weet van hebben. In wie u een goed werk begonnen bent. Die geen vreemdeling zijn van uw genade. Maar bij wie het op dit moment zo ver weg is. Zo stil en zo duister. En ze weten de weg niet meer terug. Ze kunnen de gemeenschap met u wel verbreken, maar nooit tot in der eeuwigheid niet weer helen. Heren, wilt u ons bezoeken? De rijen doorgaan nadat u weet dat nodig is. Die man die zo vast zit aan de zorgvuldigheden van het leven, heren, zet hem stil. Die vrouw die zo vast zit aan de zonde, heren, breek het los. Die biddeloze bidder. En al die mensen, ook jonge mensen, kinderen in de kerk, die niet weten hoe ze een nieuw hart moeten krijgen. Wilt u ons in ontferming aanzien en geven, heren, dat wij mogen zien dat u een getrouwe God bent. Getrouw aan uw eigen woord, die toch zegt dat wie zijn zonde beleidt en laat, barmhartigheid zal geschieden. Die toch zegt dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar daarin dat een goddeloze zich bekeert en leeft. Dat u een gerechtvaardige God bent, die de zonde, eer dat u zo ongestraft liet blijven, ook aan uw lieve zoon hebt gestraft. En de belofte daarbij voegt dat wie in hem gelooft niets zal verderven. Heere, geef ons toch in uw deugden, de trouw en de rechtvaardigheid en al die andere deugden waarvan uw woord spreekt, ons oog op te richten. Ook diegenen, heren, die uw naam kennen en ootmoedig vrezen. Die ook de tijden van het eertijds hebben gekend. Maar ook die omzetting, die wedergeboorte. Die totale verandering en vernieuwing. Die hen maakte tot een tweemens. Die geen vreemdeling zijn van de strijd. En die op dit moment wellicht zich mogen baden in het vriendelijk licht van uw goddelijk aangezicht. Heere, u weet ook van die legering af. En nu komen we tot u met heel de gemeente. En nu hebben we maar slechts enkele standen en toestanden beschreven, maar er zijn er nog zoveel meer. Maar wilt u dan een woord ter rechte tijd spreken tot in ieder van ons, heren, en geven dat uw woord zijn kracht mag doen? Wat u ons wilt onthouden, heren, onthoud ons uw genade toch niet. Laat ons toch als gemeente van Barendrecht niet genoeg hebben aan een stuk uitwendige godsdienst. Dat het aan de buitenkant er netjes uitziet. En dat de wereld ons houdt voor gelovige mensen. Maar dat we de kracht ervan verloochenen. O God, bewaar ons daarvoor. Maar geef dat uw genade en uw geest, het woord dat gesproken wordt, zal toepassen aan onze harten. Heren, dat het toegepast moet worden, dat is ook alweer ons schuld. Daar kunnen we ons niet van afmaken. Want we zouden aan dat woord alleen genoeg hebben, moeten hebben. We hebben onszelf beroofd van die kennis en die gerechtigheid en die heiligheid. En Heere, dat we nog mogen horen naar uw woord. Dat er nog een kerkgebouw mag zijn, dat uw woord hier nog open ligt. Dat u nog weer wilt spreken. Dat is een wonder, want u had naar recht met ons hele andere dingen kunnen doen. Maak het dan, Heere, voor ieder van ons tot een wonder. Dat u nog spreken wilt. Dat het woord nog verkondigd mag worden. Dat de beloften hier nog mogen worden voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Zie ons aan, Heere, in hem van wie we vanochtend gehoord hebben dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat er niet één mens te ver weggedreven is. Niet één man te lang en te zwaar gezondigd heeft. Niet één vrouw te hard en te koud is. Voor u zijn er geen hopeloze gevallen. Wilt u dan geven, Heere, dat we ons aangesproken weten. Dat uw woord open mag gaan voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Bekeer ons van onze bekering. En van onze gerechtigheden. En van alles wat we hebben. En waar we zo nog op steunen kunnen buiten Christus. En geef dat we niet anders kunnen zijn. Op de kansel. In de ouderlingen en de diakenenbank en in de kerkbanken dan arme zondaren. Ellendig en arm in geestelijk opzicht, maar betrouwend op de naam van Jezus Christus alleen. Heere, wil dat geven, dat dat arme zondaarsleven wereldwijd mag worden gekend. Wil uw geest dan uitzenden en gebruik maken van de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dat het bloed van Jezus Christus reinigen zal en heiligen zal. We bidden u voor het werk in uw koninkrijk, Heere, in de prediking, in de evangelisatie. Mogen we in dat opzicht ook de evangelisatiepost in Gent opdragen. Gisteren mocht evangelist Verschoof worden bevestigd, mag zijn dienst aanvangen daar. Heere, geef dat hij dat ook mag doen met verwachting, niet van zichzelf. En niet van de mensen daar in België, maar verwachting mag hebben van u en van uw woord en van uw geest, van uw zoon, in wie dat woord toch gelukkiglijk voortgang zal vinden, dat welbehagen, dat u ervoor zorgen zult dat uw huis vol zal worden en dat ook daar uit België er zullen zijn. Die als paarlen aan uw middelaarskroon zullen worden gehecht. Sterk hem en ondersteun hem ook in zijn jonge leven. Met zijn vrouw en jonge kind. Heere, geef dat wij als gemeente biddend en ook zorgend om hen heen mogen staan. En wilt u dat werk dan zegenen. We bidden u, Heere, voor de zending. Wereldwijd. En geef, Heere, dat ook daar dat moeilijke werk door u mag worden bekroond. Met bekering, met geloof. We bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël. Wilt u, Heere, geven dat onder de Joden dat moment mag aanbreken. Dat het deksel waaronder zij de schriften lezen mag worden weggenomen. En dat die heilstijd mag aanbreken met een uitwerking voor de ganse wereld. Opdat het ook mag gezien worden dat uw beloften niet feilen. Maar dat u de God bent die gezegd hebt dat u zult regeren van de zee tot aan de zee. En van de rivieren tot de einde der aarde. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis en gerechtigheid des Heren. We bidden u, Heren, voor het werk ook van de Stichting Bewaren Pand. Gisteren mocht er een ontmoetingsdag gehouden worden. Met name gericht ook op de zorgen en de noden in ons eigen kerkverband. Ontwikkelingen die met zorg worden gadegeslagen. Afgelopen week vergaderde de generale synode. We dragen al dat werk aan u de Heere op. Of dat u aan onze kerken ook in gunst wilt gedenken. En net als in de tijd van de profeet Zacharia en Haggai is er niet veel meer van de kerken over dan een puinhoop. En is er die grote berg waar Zerubabel zo tegenaan zag. Maar u hebt hem bemoedigd door hem toe te voegen dat het niet door kracht zal gaan en niet door geweld. Maar door uw geest En Heere, u bent nog steeds dezelfde God met diezelfde geest die in staat was om 3000 Pinkstelingen te bekeren. Die grote dingen hebt gedaan in het verleden. Heere, dat we daaraan zullen gedenken en daarop leren pleiten, ook voor ons volk in Nederland. Voor de westerse beschaving, waar geëerdheid zoveel in de reformatie hebt gegeven. Voor heel deze wereld, uw wereld, die gij toch al zo lief hebt, dat gij uw zoon hebt gegeven. Heere, denk aan uw naam. Denk aan uw verbond. Denk aan uw zoon. Denk aan uw geest. Denk aan de eer waarmee gij u hebt gekroond. En in de veelheid van onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Heere, zie dan op ons in uw genade neer. En geef dat de uitloop van deze dienst ook mag strekken tot verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 32 gaan we zingen. De versen 1, 2 en 3. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het tweede. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. En het derde. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. 1, 2 en 3 van Psalm 32. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Het einde van de prediking, na het amenzingen bij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Het tweede van 130 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, het gaat in de tekst voor de prediking over het belijden van de zonde. Wat is dat voor een mens toch een moeilijke zaak? Om oprecht je zonden te belijden. Dat begint al als kind, als je een beetje tot je verstand begint te komen en je hebt iets gedaan wat niet goed is. En je vader of je moeder die vraagt, heb jij dat gedaan? Dan zegt een kind op een bepaalde leeftijd, nee, dat heb ik niet gedaan. Of zij deed het. Ontkennen, de schuld afschuiven, maar niet bekennen. En als je volwassen wordt, dan zien we dat ook weer. Dat je misschien wel wil spreken over de goede dingen in je leven. Hè, bijvoorbeeld op een sollicitatiegesprek noemen ze wat goede eigenschappen. Nou, dan weten we het wel. Ik ben een harde werker. Ik ben oprecht en ik heb een hekel aan onrecht enzovoorts. Noem nou eens slechte eigenschappen. Daar hebben we als mensen toch wel wat moeite mee om sowieso die te vinden, maar ook om die uit te spreken. En ik heb in mijn werk, vorige werk als regisseur, natuurlijk heel vaak met mensen te maken gekregen van wie ik wist dat ze een misdrijf hadden gepleegd. Alles wees erop. Maar 9 van de 10 ontkenden. En je moest echt alles dichttimmeren en met onontkenbaar bewijs komen voordat mensen uiteindelijk over de brug gingen. Maar dan nog met allerlei verontschuldigingen kwamen en het probeerden te vergoeilijken, al dan niet op ingeven van een advocaat. En gemeente, geestelijk is het niet anders. Dat zien we ook in het leven van David. Hoe moeilijk dat het is Ja, dat het een wonder is. Echt een wonder. Als een mens oprecht zijn schuld mag beleiden. En daar willen we samen over nadenken. Vanuit de tekst. Over wat Johannes daarover zegt. Over de belijdenis van zonde. Allereerst letten wij op de noodzaak van die belijdenis. Dat het echt absoluut noodzakelijk is. Dat laat de Bijbel ons zien dat we onze zonde gaan kennen. Gaan belijden tegenover God. Wat houdt die belijdenis dan in? Wat is dat dan? Je zonden belijden. Daar zegt de schrift ook het een en ander van. En dan ten derde, de belofte bij die belijdenis. Zo zegt de apostel het toch. Indien wij onze zonden belijden, en dan komt de belofte. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dus de belijdenis van zonde, de noodzaak tot die belijdenis, de inhoud van die belijdenis en de belofte bij die belijdenis. Gemeente, vanochtend ben ik de preek zo ongeveer geëindigd met u er even heel kort op te wijzen dat Johannes in vers 7 in die tekst die we vanochtend hebben overdacht in de onvoltooid tegenwoordige tijd spreekt. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt. Dus niet verleden tijd reinigde van onze zonde of zal reinigen in de toekomst. Nee, onvoltooid tegenwoordige tijd. Het blijft ons reinigen. En dat deed Johannes heel bewust. Om dit werkwoord in deze tijd neer te zetten. Onvoltooid tegenwoordige tijd, want er waren mensen in die vroeg-christelijke gemeenten die zeiden dat het anders was. Die in de verleden tijd spraken. Dat de zonde iets was vanuit het verleden en dat is nu vergeven, dat ligt achter ons. Een dwaling die opkwam uit de Griekse wijsgerigheid, uit de gnostiek, het zogenaamde perfectionisme. Daar zit ons woordje perfect in. Er waren mensen in die dagen vanuit dus die Griekse filosofie die dachten dat een mens zo geestelijk kon worden, zo hoog, dat hij geen zonde meer zou doen. Ze waren perfect, ze waren zonder zonde. En Johannes zag de kwalijke invloed van die mensen bij het gewone volk, want daar werd natuurlijk tegenop gekeken. Dat was nog eens een geestelijke man. En die vrouw, die leeft zo heilig. En ze verwarden die vroeg-christelijke gemeente met wat Johannes dan toch ontmaskert als een dwaling. Johannes laat ze aan het woord, die dwaalleraren, in de versen 8 tot en met 10. Indien wij zeggen, daar bedoelt hij dus die dwaalleraren mee, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. En in vers 10, indien wij zeggen, dus die dwaalleraar, dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Johannes die zegt, als Jezus Christus ons geschonken is tot rechtvaardiging, als zijn bloed ons gereinigd heeft van alle zonden, dan moet dat niet de gedachte wekken dat we nu geen zonde meer doen. En dat we geen zondaar meer zijn. Natuurlijk in Christus, zoals God ons aanziet, dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Maar in die mens zelf zijn er nog die overblijvende zonden en zwakheden. Er is die oude mens die een wet in zich heeft, die hem doet zondigen, die waardoor hij moet zondigen. We kennen dat bekende hoofdstuk wel uit Romeinen 7, waarin de apostel Paulus daar vanuit de beleving iets van vertelt. Dat hij het goede wel wil doen, dat komt uit zijn nieuwe mens op, uit die wedergeboorte. Maar hij zegt, dan ligt het kwade mij bij. dat oude bestaan, dat vleeselijke bestaan, dat zich aan de wet van God niet onderwerpt, niet kan en niet wil. Dat vlees en die geest, die strijden tegen elkaar. En dat is toch een pijnlijke ontdekking in het leven van Gods kind. Ieder die echt genade mag kennen, die weet van die tweestrijd, van die twee mens. Als je erachter komt, zoals we dat gelezen hebben in het formulier voor het avondmaal, dat je geen volkomen geloof hebt. Dat geloof voor je gewaarwording wel eens totaal weg kan zijn. Dat de ijver waarmee je God zou moeten dienen, die hij ook waard is, zo gebrekkig is, ook wel eens helemaal weg kan zijn. Maar dat er overblijvende zonden zijn, zwakheden. Niet alleen dat je onbedacht de Heer uit het oog verliest en de gemeenschap verbreekt, maar ook wel eens bedacht. En dat kan zelfs zo ver gaan, gemeente, die beleving, die doorleving van die oude mens met zijn begeerlijkheden, dat een kind van God tot wel eens die diepe vragen kan komen: ik vrees dat ik nog alles mis. Dat mijn werk geen waarheid is. Dat ik me heb bedrogen. Heb ik het dan misschien maar zelf verzonnen? Want als ik echt genade zou kennen, dan zou ik dit of dat toch nooit doen. Dan zou ik wel heel anders zijn. En die zogenaamde perfectionisten, die dachten dat ze zonder zonde waren, die brachten dat soort mensen die in die twijfel en in die aanvechting zaten alleen maar in verwarring. Maar zo zegt de apostel Johannes, en hij waarschuwt daar heel scherp tegen: in hen is de waarheid niet. Wie zeggen dat er geen zonde meer is, en wie denkt dat hij zelf niet meer zondigt, die is een leugenaar. En gemeente, dat is nou niet iets van die perfectionisten alleen van de eerste eeuw. Maar diezelfde dwaling, die geest die erachter zit, ja, die zit eigenlijk in ieder mens van nature, die zit ook in u, die zit ook in mij. Dat geldt van de mens van nature, als we nog zonder God en zonder Gods vrees zijn. Natuurlijk zullen we dan, omdat wij kerkelijke mensen zijn en misschien ook wel uit de wereld, niet beweren dat wij volmaakt zijn. Natuurlijk niet. We zullen heus wel willen toegeven en willen erkennen dat we niet volmaakt zijn en dat we ook fouten hebben, dat we zelfs zonden hebben. Dat willen we natuurlijk best ook erkennen. Maar toch, er zijn meer varianten te bedenken op die dwaling die we hier in 1 Johannes 1 tegenkomen. De dwaling dus van het perfectionisme. Daar zijn varianten op. Want het gaat natuurlijk om de vraag hoe wij over de zonde denken. Het gaat over de vraag hoe wij onszelf zien. En dan is het toch zo, gemeente, dat de mens van nature, ook de kerkmens, er eigenlijk niet zo over in zit, over die zonde. En niet zo heel veel nadenkt over zijn goddeloze natuur. Ja, in het algemeen wel willen toestemmen, maar dan toch ook wel weer: maar iedereen is zondig. En daarmee is het probleem weer opgelost. Maar het gaat, gemeente, in de schrift, als het gaat over de zonde, altijd om de doorleving ervan. Waarbij we dan geen weegschaal hanteren en geen duimstok gebruiken, maar het gaat wel om de doorleving, om de bevinding ervan. Om het gevoel van de schuld. En dat gaat dieper dan, gemeente, af en toe eens wat ongerust zijn. Zeker als we betrapt worden, dan is er natuurlijk wel onrust in ons leven. En die onrust kan best eens een poosje ons tot iets van een verandering brengen. Maar als die onrust weer verdwenen is, als het leven weer doorgaat, dan verdwijnt dat weer. En dan laten we zien dat we makkelijk over de zonde denken, dat we makkelijk over ons eigen hart denken. En dat we eigenlijk niet zo heel ver weg zitten van die zogenaamde perfectionisten, want we voelen het niet. We hebben er geen last van die zonde. Dat geldt ook, gemeente, als wij ons kunnen verontschuldigen. En zoals dat de mens van nature is aangeboren. Zoals we dat hebben meegekregen vanuit onze allervader Adam. Die toen hij ter verantwoording werd geroepen, direct de schuld afschoof. Het is die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Zij heeft mij gegeven en ik heb gegeten. En Eva was niet anders, want ze zei, ja maar het is die slang. En die heeft mij bedrogen. En erkennen we dan wel dat we gezondigd hebben, maar hij. Of maar de omstandigheden. Of ja, maar we deden het allemaal. En zo wordt er weer wat afgedaan. Aan het ernstige spreken van God over de zonde. En aan de schuldigstellende veroordeling vanuit de wet. Ook weer een variant. Op die perfectionisten die van de zonde eigenlijk niet zoveel last hadden, die zich zo er weer uit konden draaien. Of een derde variant. Dat je heel snel weer een oplossing hebt. Ja, ik heb gezondigd, maar dan beleid ik ze gewoon. En God is toch een vergevend God. En Jezus is toch voor de zondaren gestorven. Nou, dan moet je daar niet zo over inzitten. Je vertelt dat, je beleidt dat. En dan geloof je gewoon dat het weer vergeven is. En dan is de oplossing zomaar binnen handbereik. En zit daar nou maar niet over in. Geloof dat nou maar. Opnieuw weer een variant van dat bagatelliseren van de zonde. De ernst van de schuld. En om niet meer te noemen, gemeente, dan kom ik ook dichter bij die perfectionisten die naar ze dachten hooggeestelijke mensen waren. En ook zeer in aanzien stonden bij die eenvoudige eerste gemeente. Die zijn er nog. Mensen die braaf zijn. En hun braafheid bestaat dan ook daarin dat andere mensen dat niet zijn. En daar wordt ook op neergekeken. Zoals de fariseeën dat deden op het volk dat de wet niet kent. Hooggeestelijke mensen die zonden van anderen onder een vergrootglas leggen. En altijd wat op te merken hebben over die ander. En ondertussen gaan ze zelf vaak vrij uit. Ook weer een variant op die perfectionisten. En er zou misschien nog wel meer te noemen zijn, gemeente. Maar Johannes, die zegt van al dat soort mensen, en hij zegt dat heel scherp, en daar mogen we echt wel op letten, gemeente, dat het juist Johannes is die het zegt. Die van die hele scherpe woorden gebruikt. Kijk, als Petrus het in zijn brief schrijft, dan denk je, ja, Petrus, dat was inderdaad een man van stevige woorden. Die pakt een zwaard en die slaat erop los. Maar Johannes, dat is de apostel der liefde. Die het meest van de liefde van God in Christus had geleerd. Die het dichtst bij het hart van de zaligmaker leefde. Die door de Heer Jezus op een bijzondere manier is liefgehad. En het is juist deze apostel der liefde die dan in ongemeen scherpe woorden die dwaalleraren bestrijdt. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. De waarheid is in ons niet. Indien we zeggen, vers 10, dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Zijn woord is niet in ons. Als we de zonde bagatelliseren, of alleen bij de ander zien, er geen last van hebben, dan verleiden wij onszelf. Dan liegen we, zo zegt hij. En het allerergste is, we maken ook God tot een leugenaar. En we zeggen dat het woord niet de waarheid is, want dat woord dat spreekt duidelijke taal. Bij monden bijvoorbeeld van David die zegt, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Of het woord van de apostel Paulus. Allen hebben gezondigd, derven de heerlijkheid God. En de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Nee, zegt zo'n mens waar het over gaat in die dwaling. Dat is niet waar. En we zetten een vraagteken achter het woord. En we maken God tot een leugenaar. En dan zegt Johannes het heel sterk. De waarheid is niet in ons. En we zijn leugenaars. Want gemeente uit de schrift. Dan weten we dat de Heere zo heel anders werkt. De Heere werkt nooit over de zonde heen. En de Heere gaat ook altijd door in het ontdekken aan de zonde, in het dieper ontdekken aan de zonde. Johannes was er ook bij, hè? We hebben dat in het begin van hoofdstuk 1 samen gelezen vanochtend, dat Johannes het gezien heeft en gehoord heeft en aanschouwd heeft en de handen getast heeft. Dat wil zeggen, hij is erbij geweest, oren en ooggetuigen van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het Heer Jezus horen zeggen. De geest overtuigt van zonde. Dat is het werk van Gods genade. Hij overtuigt van gerechtigheid en hij overtuigt van oordeel. En dat doet hij niet maar één keer. Maar dat blijft de geest doen. Dat is ook nodig dat de geest dat blijft doen. En dat is ook iets wat we in het avondmaalsformulier hebben gelezen vanochtend. En willen wij nu echt getroost des Heren avondmaal vieren? Dus willen we er nou echt iets aan hebben? Wil het echt een troost zijn, een tegenwicht in ons geestelijke leven, in die bevinding van de zonde enzovoorts? Dan is het nodig dat wij ons beproeven. En wat is dan het eerste stuk? Het eerste stuk. En ik heb daar vanochtend ook al op gewezen, gemeente. Ik ga daar niet al te uitgebreid nu weer op in. Maar het is wel zo belangrijk, ook in het licht van de tekst, dat we dat inderdaad als eerste zien. Dat we onze zonde en vervloeking bedenken. Dat je die voor de aandacht krijgt. Dat je dat nagaat in de afgelopen week. Dat je dat nagaat in de afgelopen maand, in de jaren die je hebt gekregen. In heel je leven. Wat zijn daar nu voor zonden? Concreet. De zonden bedenken. En de daaraan verbonden vervloeking. Erkennen. Je ziet het ook aan het spreken van de apostel Johannes, dat dat niet iets is van zijn eertijds en van eenmalig, van vroeger. Nou ja, dat is als je eenmaal tot bekering komt en als er wedergeboord is, dan ga je één keer je zonde belijden en dan is het klaar. Als een station dat je gepasseerd hebt. Nee, Johannes die gaat hier spreken in de meervoudsvorm in vers 9. Indien wij, hij in kluis, onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Daar zal een kind van God nooit bovenuit komen. De Heere wil ook niet dat een kind van God ooit uitklimt boven het arme zondaarsleven. Boven dat ellendig en arm zijn in jezelf, geestelijk. En dat heeft het doel dat Christus al groter wordt. Dat hij al meer benodigd wordt. Hij moet wassen, zo zei Johannes de Doper. Hij moet groter worden. En ik moet minder worden. En dat heeft de Heer Jezus zelf ook zo onderstreept in zijn onderwijs. Dat het aankomt, gemeente, op het gevoelen van de kwaal. Hij was de grote medicijnmeester. Maar hij zag heel wat mensen niet op zijn spreekuur, want die gevoelden de kwaal niet. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, zo zei David. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij tot die waarachtige belijdenis komen. zoals de apostel dat hier zegt. En zoals in heel de schrift ons wordt getekend. Dat is de weg waarlangs de Heere zijn volk leidt tot de kennis en de genade van Christus. En wat is dan de inhoud daarvan? Als we dan op de tweede gaan letten, wat is dat dan, het belijden van de zonde? De Heere wil ons hebben bij die grote medicijnmeester, en daartoe heeft hij dan ook de avondmaalstafel ingezet. Wat dacht u, waarom en voor wie dat die tafel daar staat? Dat is niet voor gezonde mensen. Dat is niet voor perfectionisten. Dat is niet voor hooggeestelijke mensen. Maar dat is voor de ellendigen, dat is voor de armen, dat is voor de kreupelen, dat is voor de lammen, dat is voor de blinden. Die wil hij daar aan hebben. Mensen die niet over de zonde heen werken, maar die ernst maken met de zonde, die bedenken. En die weet hebben van de vervloeking die op hun leven ligt. De zonde belijden. En nogmaals, gemeente, dat valt niet mee voor een mens. Het is een wonder, echt. Het is een wonder van vrije genade als je ertoe mag komen. En dat geldt altijd weer, ook na ontvangen genade. Want kijk eens wat we dan bij David aantreffen. De man naar Gods hart. De gezalfde van Israël. De lieflijk in de psalmen. Van jongs af aan een godvrezend mens. Maar na de zonde met Batseba ging zijn mond dicht. Kon hij maar niet op zijn knieën komen. Wilde hij niet op zijn knieën komen, want hij wilde zijn zonde niet belijden. En hij wilde hem nog minder laten. Maar wat gebeurt er dan? Het leven van zo'n mens in wie God werkt. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. David kende geen vreugde meer. David kende geen godsvrees meer. Geen vrede. Geen rust. Omdat hij weigerde voor God en onder God te buigen. En daarom wordt het ook in het avondmaalsformulier zo sterk benadrukt. Willen wij nou getroost avondmaal vieren, dan moeten we die zonde niet alleen bewenen, maar ook belijden voor God. Jezelf verfoeien voor Gods aangezicht. En zo wil de Heere zijn kinderen voor het eerst en altijd opnieuw weer op hun plaats brengen. En dan zien we dat in het leven van David. En neemt u daar Psalm 51 dan maar bij, wat we vanochtend hebben gezongen. En Psalm 32. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad meer wat in mij werd gevonden. Zo werkt de Heer. Vorige week, zo begreep ik, heeft dominee Kieviet over de gelijkenis van de verloren zoon gesproken. Die zich ook onder had gedompeld in de wereld en in de zonde. Maar die tot zichzelf kwam. En die zichzelf aansprak. En die terugkeerde tot zijn vader. Met die belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, tegen God en tegen u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. En in die beide personen, gemeente, in David en in de verloren zoon, en we zouden de zoon nog maar heel wat meer kunnen noemen, daar zien we een aantal elementen van wat dan die waarachtige schuldbelijdenis is. Zoals David in Psalm 51 zegt, ik erken mijn schuld. Dat wil zeggen, ik ken het. Ik ken de zonde, ik ken de schuld. En ik erken het ook. Ik belijd het. En ik stem ermee in. Heren, het is kwaad wat ik gedaan heb. Het is zonde. Ik zeg het maar uw woord na. Want belijden, gemeente, dat is toch hetzelfde zeggen als wat het woord zegt. Dan herken je het, uw woord is de waarheid. En dan kun je al de geboden nagaan. Die dingen die je hebt overtreden. En die zonde die je hebt aan de hand hebt gehouden. En dat kwaad dat je hebt gebagatelliseerd. En de wereld waar je hart naar uitgaat. Dat kun je niet meer vergoelijken. Dat kun je niet meer verontschuldigen. Je wordt het ermee eens. Dat is een heel belangrijk element, gemeente, in de waarachtige schuldbelijdenis. Het eens worden met God. Erkennen. Buigen onder God. Niet alleen overtuigd worden, maar ook overbuigd worden. En het ook erkennen, ik heb straf verdiend. In die ware schuldbelijdenis, gemeente, daar zit ook droefheid in. Dat is niet even maar zoals sommigen dat dan denken. Niet alleen in de Roomse kerk, maar soms ook wel in het protestantse christendom. Nou, dan beleid je het toch even een soort van biecht. En dan is het er klaar. Nee, met smart, met droefheid, erkennen dat je kwaad hebt gedaan. Dat je de Heilige Geest smarten aan hebt gedaan, dat je de Heere bedroefd hebt. Tegen beter weten in soms. En daarin, gemeente, ligt dan ook de erkenning dat je rechteloos bent. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De mond wordt gestopt. De gehele wereld en ik met die wereld is verdoemelijk. Ik lig onder de doem, onder het vonnis en het is recht. De gemeente, als je nou zo eens mag beleiden en zo eens mag bidden. De Heere naspreken. En je hart uitstorten. En doe dat dan ook maar heel concreet. Want vanochtend zei ik in vers 7, daar staat natuurlijk in enkelvoud. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. He, dat is bij God vandaan. Als de Heere vergeeft, als de Heere reinigt, dan is dat hele pakket zoals we dat in zondag 23 aantreffen. Geen van de geboden gehouden. Tegen alles gezondigd. Een boze aard. De zonde van de toekomst, alles, heel dat pakket van zonde en schuld, van heden, verleden en toekomst, inclusief mijn boze, verdorven natuur, dat wordt door één vergeving weggenomen. Dat bloed van Christus reinigt van alle zonde, enkelvoud. Maar in vers 9 staat het in het meervoud. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. Als het gaat om de zonden, gemeente, dan moeten wij concreet zijn. En natuurlijk kun je niet alle zonden die je gedaan hebt in je herinnering brengen. Er zijn zoveel zonden die ik vergeten ben. Of waarvan ik niet eens wist dat het zonden waren. Maar de zonden waarvan ik weet dat ze zondig waren, dat het verkeerd was, gemeente, die moeten we ook echt concreet voor God belijden. Toen en toen, heren, toen heb ik gevloekt. En ik ben daar geweest en daar hoorde ik niet te zijn. En dat en dat, dat heb ik gedaan, ik heb toch gestolen. En zo kun je al de geboden nagaan. Concreet je zonden belijden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat hoort ook, gemeente, bij die zonden bedenken. Ga er maar voor zitten. Neem maar eens een papier. Heel eenvoudig. En schrijf het allemaal maar eens op. Heel dat zondenregister dat je kunt herinneren. En schrik er maar van. Maar belijd ze ook. Vertel het tegen de Heer. Concreet dit en dat, toen en daar. Gemeente, kennen wij dit? Is dit nou iets wat in ons leven ook een plaats heeft? Je zonden en vervloeking bedenken. Weten we van zonden in ons leven? Korter of langere tijd geleden. Die we misschien bedekt hebben, vergeten zijn, waar we het niet over willen hebben. Nou, ik zeg ook niet dat je dat met mensen altijd moet doen, de zonden beleiden. Natuurlijk, als er zonden zijn die qua karakter in het openbaar bedreven zijn, dan moeten ze ook in het openbaar beleden worden. Maar de zonden waarvan God alleen af weet, die moeten ook in het verborgene beleden worden. Daar hoef je niet een heel optochtelijk verhaal van te maken, maar dat is ook onbijbels. David spreekt ook over zijn verborgen zonden. We weten wel een paar zonden, maar we weten lang niet alles natuurlijk. Maar voor God je zonden beleiden. Maar als je dat nou werkelijk ernstig doet, dan staat er ook in het formulier: opdat ik mijzelf mishagen en voor God verootmoedigen. Dat wil zeggen dat je ineens schrompelt voor God en dat je denkt: ik verfoei mezelf, dat ik stof en as ben. Abraham en Job spraken die woorden uit. Ze wisten van hun zonde en vervloeking. En als je dat nou echt mag doen, gemeente, ja, wat heb je dan te verwachten? Wat heeft een mens te verwachten die in zijn verfoeiing voor Gods aangezicht neerligt en die zegt: ik kan niet bestaan. Heere, zo u de ongerechtigheden gadeslaat, dan blijf ik nergens. En nogmaals, gemeente, maak er ernst mee, want die verderfengel die is onderweg. God is licht. Een verterend vuur, een eeuwige gloed. We komen ermee in aanraking. Stel die belijdenis niet uit. Buig uw knieën nog. Nu het nog dag is, nu het nog de gelegenheid is, nu het nog de dag der zaligheid is. Te meer omdat God zo'n rijke belofte aan die belijdenis verbindt. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan noemt Johannes als een belofte twee deugden van God, twee eigenschappen van God, die een mens ook willen aansporen en willen bemoedigen ook in dat belijden. Niet alleen de angst voor God, en niet alleen de vrees omdat God een licht is en omdat we voor zijn heilige troon worden gesteld, maar hij is ook een barmhartig God. Of laten we het bij deze twee deugden houden: hij is getrouw. En als we er even op letten, gemeente, wat dat betekent en wat Johannes hier bedoelt, wat is dat God getrouw is? Dat betekent allereerst en allermeest dat God trouw is aan zichzelf. Trouw is aan zijn woord. En als je oog daarvoor open gaat, voor de deugden van God, voor deze eigenschap, dat God getrouw is. Hij houdt, zo zegt Psalm 6, getrouw zijn woord. Nou laat ik dan, we zouden vele woorden kunnen noemen natuurlijk, maar laat ik een woord uit de profetie van Jeremia noemen. Een ontzaggelijk scherp hoofdstuk. Jeremia die waarschuwt het volk, dat zo vol van afgoderij en hoererij en alles zit, dat de ballingschap straks ingaat. Dat getroffen wordt door de meest ernstige oordelen. Maar Jeremia die zegt, als boodschapper van God: ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël. Zo spreekt de Heer. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goedertieren. Spreekt de Heer. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God hebt overtreden. en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. En gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Ken uw ongerechtigheid. Erken uw ongerechtigheid. Beleid uw ongerechtigheid. Spreek ze uit. Bedenk uw zonde en uw vervloeking. En leg dan uw vinger bij dat woord. En bij dat woord van de apostel Johannes hier. De Heer is getrouw. Hij houdt getrouw zijn woord. Indien mijn volk zich schuldig zal kennen. Zo zal ik aan mijn verbond gedenken. Ken uw ongerechtigheid. Beleid het. En mijn toorn zal op u niet afdalen. De Heer houdt getrouw zijn woord. Heere, hier staat het toch. Dat is die pleitgrond. Dat is het tweede stuk in de zelfbeproeving. De gewisse belofte Gods gelooft. Dat vanwege het lijden en sterven de zonden vergeven zijn. En dan ligt dat gewis niet in de zekerheid die ik heb, want dat kan zo bestreden liggen, maar dat gewis is verbonden aan de belofte, aan het feit dat God getrouw is, dat zijn woord waarachtig is. Wie in hem gelooft, zal niet verderven. Wie tot hem vlucht, zal hij niet wegwerpen. Hij is getrouw. En dan ook het tweede, hij is getrouw en genadig. Nee, dat staat er niet. Dat zouden we misschien denken dat de Heere getrouw is en dat hij daarom ook genadig is. Maar daar staat er die andere deugd. Hij is getrouw en rechtvaardig. God is een rechtvaardig God. Als dat wordt gepreekt, gemeente, dan schrikken we meestal. Dat God rechtvaardig is. Luther die schrok daarvan. Want hij verstond dat ook als de eisende gerechtigheid en dat God recht eist, dat God betaling eist, dat God zuiverheid en deugd eist en hij kon het niet opbrengen. Maar gemeente, hier betekent het iets anders. Als de apostel Johannes hier zegt dat God rechtvaardig is, dan moeten we dat lezen in het licht van de tekst van vanochtend. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. God heeft de zonde niet ongestraft gelaten, maar hij heeft ze in zijn lieve Zoon gestraft. Zo zegt ons avondmaalsformulier. En een ieder die in de belijdenis van zonde en schuld, zoals de apostel dat ons hier aanwijst, de toevlucht neemt tot het bloed des kruises. Het leven zoekt buiten zichzelf in de bloedwonden van Christus. Die kan niet meer veroordeeld worden. Want God is rechtvaardig. En de rechtvaardigheid van God ligt ook hierin. Niet alleen dat hij de zonde straft naar recht. Maar Gods rechtvaardigheid is ook dat hij de zonde nooit twee keer straft. God straft de zonde nooit tweemaal. Dat is trouwens in ons strafrecht ook zo. Je kunt nooit voor één misdrijf twee keer veroordeeld worden. Je kunt nooit voor twee overtredingen twee keer moeten betalen, voor één overtreding twee keer betalen moeten. Want dat is niet rechtvaardig. God is rechtvaardig, dus als hij de zonde straft, dan doet hij dat één keer. Of wij moeten die straf dragen, eeuwig, in de buitenste duisternis. Of Christus draagt voor ons die straf. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. God is getrouw aan zijn woord. God is rechtvaardig dat hij de zonde niet tweemaal straft. Wie in Christus is, kan niet meer verloren gaan. Want God is rechtvaardig. En om nou de zwakke, aangevochten gelovigen in deze deugden van God te oefenen, heeft hij ook het sacrament van het heilige avondmaal ingesteld. Om het zwakke geloof daarop te richten, op die deugden van God. Vanuit het erkennen van de schuld, vanuit het belijden van de zonde, vanuit het zoeken naar de vergeving, verkondigt God hier dat hij getrouw en rechtvaardig is. Ieder die het leven niet meer in zichzelf kan vinden, ieder die niet buiten Christus kan, ieder die oog en waarde heeft gekregen voor dat bloed der verzoening, die mag de belofte hier horen. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Aan de tafel wil hij diegene die hij gekocht heeft met zijn bloed overtuigen van deze zijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, van deze zaak en van deze belofte en van de zaak die die belofte ook uitbeeldt, daar wil de Heere zijn kerk iets van doen beleven. Dat past hij ook toe in het leven van zijn volk. Het woord, dat wordt toegepast. Het bloed, dat wordt gesprenkeld. Zoals dat de priester dat deed in het Oude Testament, die hoge priester die uit die grote verzoendag uit de tempel kwam met die schaal met bloed dat hij op de ark des verbonds had aangebracht. Hij sprenkelde het, hij strooide het over het volk heen. En de druppels bloed vlogen over dat volk heen en ieder druppeltjes bloed. En zo doet de Heere dat door zijn geest. Dat de woorden van het bloed, dat de verkondiging van het bloed toegepast wordt aan het hart. In de weg van het belijden van de zonde. Dat de Heer het evangelie van vrije genade ontsluit voor je hart. Je hart gaat open voor de evangeliewaarheid. Het doet kracht in je binnenste. Dat door de Heilige Geest iets gezien mag worden van de vergevende liefde van God. Dat je de woorden van de psalm die we zo gaan zingen gaat nastalen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gade sla mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Dat is geloofstaal. Door de toepassende bediening van de geest. In dat heilig moment dat hij dat woord krachtig doet zijn in het leven van een zondaar. Dat betekent niet dat er direct al zoveel zekerheid is over die vergeving van zonde. Dat kan op dat moment wel beleefd worden. Dat er een vlak veld is, dat er vrede is met God. Dat het goed is. Dat er zoveel liefde in je hart wordt uitgestort. Als de Heere dat woord toepast, dan wordt het zo'n wonder. Zo'n onbeschrijfelijk wonder. Zo'n onbegrijpelijk wonder. Een onzegbaar wonder dat hij nou omgekeken heeft naar zo een als ik ben. David heeft het wonder beleefd. Toen Nathan zei, uw zonden zijn u vergeven. De verloren zoon heeft met een verbroken hart verwonderd geluisterd naar wat die vader zei. Brengt hiervoor het beste kleed. Doet schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger. En laat ons vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood. En hij is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dat onzegbare en onbegrijpelijke wonder wat de apostel hier in deze enkele woorden ons mag verkondigen. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. En indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En daarom is het in de kerk ook altijd het voorwerp geweest van het loflied. Van het uitzeggen en het uitzingen van dat grote wonder, van de noodzaak van die belijdenis. Van het toevlucht nemen, van het schuilen in die vaste rots. Die 19e eeuwse predikant Augustus Toplady, Rock of Ages, in de Nederlandse vertaling vaste rots van mijn behoud. Daar herkent de kerk ook vandaag zich in. Daarin wordt zo prachtig verwoord wat ook het formulier op grond van de schriften ons ook meegeeft. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Hoort u het? Hij is getrouw. Laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus niet mijn eigen kracht en niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud tot u geen mirre, wierook of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Wat is het dan een zegen, gemeente, dat de avondmaalstafel er is en dat ik daar mag gedenken de dood des Heren. Dat ik daar mag eten en drinken, mag proeven en smaken hoe onbegrijpelijk goed dat God is voor zo'n verdorven en een verloren zondaar als ik ben. Ook voor jullie jongens en meisjes is die genade er. En zul je het straks ook weer bidden. Boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. Amen. zoeken wij naar Gods aangezicht. Herschep mijn geest en vernieuw dat in het binnenste van mij. Geef mij een wil om te willen wat u wil. Opdat we onze zonden inderdaad gaan belijden en laten. Heren, zo onmogelijk in eigen kracht. Zo onwillig kan een mens zijn. Zo kan de zonde trekken en de wereld lokken. Maar o God, u hebt een arm met macht. U hebt zoveel genade, zoveel liefde. U kunt het hardste hart verbreken. U kunt de zonderste mens bekeren. Heren, wil het doen. Wilt u de prediking achtervolgen met uw genade? En ons allen, op en onder de kansel, deze dingen leren die vanuit uw woord ons werden gepredikt. Heren, wilt u met ons zijn het verdere van deze week? Geef ons een goede en een gezegende week. In ons maatschappelijke leven, in ons gezinsleven, persoonlijk. Heren, wees met ons als we misschien wel een hele moeilijke week tegemoet gaan. Als er onderzoeken plaatsvinden, behandelingen, of als er nog naar de begraafplaats gegaan moet worden. Maar wees ook met ons in alle voorspoed. Wees met Pieter en Ilse als deze week een huwelijk bevestigd wordt. Geef hen een gezegende huwelijksdag samen met allen die hen lief zijn. Wees met ons ook in het kerkenraadswerk, in de bezoeken, maar ook in het vergaderwerk. Help ons in alle dingen, Heren, persoonlijk. Bewaar ons allen, ook op weg naar school, in het verkeer, voor ongelukken. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. En geef ons bovenal ook geestelijk, Heren, werkzaamheden met de dingen die we vandaag gehoord hebben. Die ons niet onbekend waren, maar Heren, werken door uw geest uit in ons hart. Doet het kracht, laat het kracht doen. Dat we er niet van loskomen. En dat we doen zullen wat ons in het avondmaalformulier wordt meegegeven. Schenk ons lust om ons te verdiepen in deze dingen, om te onderzoeken. En wilt u door uw geest achtervolgen. Heren, vergeeft u het zondige. Alles wat tekort was, wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 103 vers 2 zingen wij tot slot. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede van 103. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Oh, wacht, ik vergeet het.